Dit is een podcast van Clara.
And what is wrong with Bach? The way Bach would have played Bach.
Bach never wrote it for the guitar. In fact, we're not even sure Bach wrote it at all.
Forget I asked.
Occasionally, it seems to have too many notes, Your Majesty.
Exactly. Too many notes.
Play it, Sam. Play as time goes by.
The original soundtrack. De beste filmmuziek aller tijden.
Goedemorgen, Jeroen.
Goedemorgen, Robin.
Als we nu vandaag eens uitroepen tot Nationale Dag van de Filmmuziek.
Een uitstekend idee.
Ja, niet alleen omdat er vanavond
de World Soundtrack Awards worden uitgereikt. Hè?
Hier in Gent. Maar ook omdat we vandaag 8 uur lang de beste filmmuziek aller tijden gaan draaien.
8 uur lang, dat is officieel marathonradio, Robin. Heb jij je al ingelopen? Heb je al warm gelopen? Heb je al gestretched?
Nee, ik ben wel voor een keer uitgeslapen.
Kijk, dat zal ook helpen. Heb je een fles bij?
Een fles water of een fles om...
Bijvoorbeeld, ja.
Ik weet eigenlijk niet, kunnen wij naar het toilet gaan tussendoor? En zijn wij nu dezelfde bubbel?
Nee. We moeten de bubbels gescheiden houden. Hè? Maar het enige wat we willen elkaar mee besmetten is het virus van de filmmuziek.
Hoe lang heb je daarover nagedacht, Jeroen?
Het komt gewoon allemaal vanzelf.
Ja, wat we vandaag gaan doen, we hebben 8 mensen uitgenodigd. Mensen uit de brede filmsector of muzieksector. En zij hebben ons geholpen in de keuze voor die stukken die we vandaag gaan laten horen. En het eerste stuk waar we mee beginnen, misschien moeten we nog niet verklappen wat het juist is of van wie het juist is, maar geeft al iets weg over onze eerste gast.
Thank you.
En we hoorden het hoofdthema uit de film Dance, de film van Stijn Konings uit 1992. En dat kan maar één ding betekenen, Jeroen. Wie hebben we te gast?
Dirk Brossé. Welkom, Dirk.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Dank je wel om zo vroeg op te staan voor ons.
Vroeg.
Ja, weet je, normaal, in normale omstandigheden had je vandaag een hele drukke agenda als muziekdirecteur van het Filmfestival van Gent, maar dus ook van die World Soundtrack Awards vanavond. Maar plots heb je niks te doen.
Ik heb plotseling inderdaad een vrije dag. Die is er niet plots gekomen natuurlijk. We weten al lang in wat voor een situatie dat we zitten. Dus we hebben heel lang geleden al nagedacht, wat gaan we doen op 24 oktober? Gaan we toch erop wagen om een live evenement in elkaar te boksen? Of gaan we een alternatief bedenken? En heel snel zaten alle neuzen in dezelfde richting van, we moeten toch gaan voor een alternatief. En dat alternatief is een livestream concert geworden.
Van het orkest. Dus het is op voorhand opgenomen met het hele orkest.
Het is op voorhand opgenomen, maar helaas niet met het hele orkest. Want we mochten maximum met 40, 42 muzici in de studio's van Flagey. Dus we hebben aan de gastcomponisten moeten vragen om even goed in hun repertoire te duiken en om stukken te zoeken die met 38, 40 muzici konden gespeeld worden. En dat heeft ervoor gezorgd dat we bij een repertoire terecht zijn gekomen wat anders nooit op het programma zou hebben gestaan.
Want hoe groot is het orkest normaal?
Normaal zitten we met 80, 82 muzici op het podium en nu met de helft.
Ja, en zaten die dan op anderhalve meter, de violisten?
Ja, ik moet zeggen dat de protocols die Brussels Philharmonic hanteert tot op de millimeter worden gerespecteerd. Dus voor elke aanvang van de repetitie of tijdens de opnames waren er verschillende bezettingen, waardoor dat bepaalde stoelen en pupiters en piano's moesten verzet worden. Dus iedere keer een hele ombouw. En ik moet zeggen dat ze dat onwaarschijnlijk respectvol hebben benaderd en opgelost.
Alle pianotoetsen desinfecteren?
Precies, ja. Alles werd gedesinfecteerd. Op een bepaald moment tijdens de opnames hadden we twee pianisten, dus de pianist van het orkest en ook onze gast, Gabriel Jaret. Ze hadden heel die piano, alle toetsen werden allemaal gedesinfecteerd.
Trouwens, Dirk, mogen we Dirk zeggen of zeggen we maestro?
Jullie mogen Dirk zeggen.
Dus, Dirk, ik heb iets heel vrijpostig gedaan. Dat is handig dat we dan ook meteen Dirk mogen zeggen. 2 jaar geleden was jij in Londen. Ik was daar toevallig ook die avond. Het ging een hele mooie avond worden. De avond heette An Evening with John Williams. De grote componist ging zelf een programma dirigeren met zijn eigen muziek in de Royal Albert Hall in Londen. En plots valt die man ziek. En wat gebeurt er dan, Dirk?
Ja. Wat gebeurt er dan? Dan denkt John Williams aan één persoon om hem te vervangen. En dat is die Vlaamse dirigent die Dirk Brossé heet.
Jij bent zoals de Ghostbusters. You got a call.
precies. Nee, dat is, enerzijds ben je natuurlijk wel geflatteerd. Anderzijds weet je dat daar enkele duizenden mensen zitten die gekomen zijn voor één man. Die willen namelijk John Williams zien. Die willen geen stand-in zien. En iedereen vroeg zich af van gaan de mensen hun geld niet terugvragen omdat ze hun hero niet zien? Maar blijkbaar op 50 mensen na is iedereen toch op dat concert gebleven. Uit respect voor de muziek van John Williams. En wat misschien ook wel heel speciaal was, dat is dat hij het concert van op zijn ziekenbed in een aanpalend ziekenhuis, want hij lag maar een paar honderd meter van de Royal Albert Hall, dit concert toch heeft kunnen volgen. Dus eigenlijk was er toch wel een beetje bij.
En waar ik zelf heel erg van onder de indruk was, is dat Dirk er effectief in geslaagd is om dat publiek op 5 minuten tijd helemaal op zijn hand te zetten. Eigenlijk rond je vinger te winden met een heel emotionele speech die je aan het begin gegeven hebt.
Heel emotionele speech, klopt. En toen ik op het podium kwam, ik dacht van, ik moet op die eerste minuut moet ik die 6000 mensen op mijn hand hebben. Niet op mijn hand, maar op de hand van John Williams eigenlijk. En het geheim was naast die speech ook het feit dat ik een partituur nam en die partituur boven mijn hoofd aan het publiek toonde. Zo van, kijk, het gaat niet om mij, maar he is the real guy who should have been here. Hè? En ik herinner mij, en je was er zelf ook bij, het was meteen een staande ovatie.
Ongelooflijk.
Meteen een staande ovatie. Na 1 minuut had ik heel dat publiek op mijn hand. En ik wou eigenlijk de message geven van, kijk, ik ben hier om John te vervangen, maar vooral om zijn muziek te eren.
En het meest fantastische van dit verhaal is, we hebben daar een opname van.
Wauw, ben benieuwd.
Laat eens luisteren.
er is iets heel erg mooi gebeurd. Dirk stond hier met de ogen dicht, eigenlijk mee te dirigeren.
Oh, ik heb er niet op gelet.
Wat doet dat met jou als je zoiets opnieuw hoort?
Ja, het is, om te beginnen, het is fantastische muziek. Het doet heel veel dingen met mij. Het was een van de allereerste soundtracks die ik ooit heb gehoord. Het is ook een van de allereerste soundtracks die ervoor gezorgd heeft dat kleine waakvlammetje wat in de ziel van die 12, 13-jarige leefde, dat is ineens een steekvlam geworden. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, daar ligt mijn toekomst, daar ligt mijn wereld. Dit wil ik doen voor de rest van mijn leven.
We hebben jou gevraagd om in de aanloop naar deze uitzending een shortlist te maken van nummers die je belangrijk vindt in de filmmuziek. Dat is een onbegonnen opdracht, dat weten wij ook. Maar een van die stukken die je gekozen hebt, sluit wel naadloos aan bij het verhaal van het vorige. En dat gaat over Planet of the Apes.
Ja, Planet of the Apes. Ik vind Goldschmidt een beetje een onderschat componist. Kijk, met alle respect voor de Morricone's en de John Williamson van deze wereld. Ik vind, moest ik ooit een top 3 moeten maken, dan zitten die twee er al in. Maar ik denk dat op nummer 1, zonder enige twijfel, Jerry Goldschmidt zal staan. Ik vind dat een onderschat componist, iemand die van alle markten thuis is, een ongebreidelde fantasie, met een ongelooflijke variatie in zijn oeuvre. En met name in The Planet of the Apes heeft hij heel wat moderne technieken verwerkt. Heeft zeker geluisterd naar Le Sacre du Printemps van Stravinsky, wat nooit kwaad kan om naar goede muziek te luisteren en u daardoor te laten beïnvloeden. Maar welke soundtrack hij ook maakt, van Chinatown tot inderdaad Planet of the Apes en de honderden anderen. Het is altijd fenomenaal goed en ja, heel fantasierijk.
Maar je hebt de man zelf ooit ook mogen vervangen, net als John Williams in diezelfde Royal Albert Hall.
Dat klopt, en dat was een heel droevig verhaal. Heel toevallig een concert op mijn verjaardag. Jerry Goldschmidt moest een concert dirigeren in Royal Albert Hall met de LSO. Er werd een paar maanden voordien kanker vastgesteld bij hem. De dokters hebben heel lang getwijfeld over het feit, zullen we hem toch nog laten gaan of niet? En to make a long story short, 3 dagen voor de aanvang van het concert hebben de dokters gezegd, je gaat niet naar Londen. En ja, toen werd ik opgebeld. Kan je inspringen?
Who are you gonna call?
Dirk Brosse.
Ja, there you go. Ja. Met dat verschil dat ik natuurlijk het uiveren van Williams ken zoals mijn broekzak. Bij Goldschmidt was dat niet zo het geval. Toen ik in Londen aankwam, kreeg ik een paar kilo's papier inderdaad. Maar de helft ervan kon ik niet lezen. Dat was een heel onduidelijke handschrift geschreven van Goldschmidt zelf. Dus ik kon een aantal dingen niet lezen. En hij had laten weten aan die LSO, kijk, als de maestro met mij wil praten, als er onduidelijkheden zijn, kan hij dat doen. Ik dacht, van ja, ik had toch niet bellen met een man die op zijn sterfbed ligt. Maar ik heb het dan toch gedaan, omdat er een aantal zaken waren. Niet zo direct dat ik het niet kon lezen, maar er waren binnen de partituur ook nog eens verwijzingen. Nu moet je naar bladzijde zoveel en dan naar bladzijde zoveel. En deze maten gaan eruit. En ik dacht, dit is really Chinese for me. En ik heb dan met hem 2 keer gepraat en dat was ja, heel normaal eigenlijk. Hij wist wat er aan de hand was. Wij wisten ook wat er aan de hand was. Maar hij praatte heel professioneel. Was ook heel, heel, heel dankbaar dat ik dat concert overnam.
Je had het over hoe modern dat die soundtrack ook is op bepaalde momenten. Maar hij gebruikt ook merkwaardige instrumenten ook.
Hij gebruikt inderdaad zeer merkwaardige instrumenten.
Oei, oei, oei. Wat haal je nu boven, Dirk?
Wat haal ik nu boven? Ik haal eigenlijk een shofar boven. Hè? Een echte shofar, waarvan al sprake is in de Bijbel nota bene. Dat is eigenlijk niets meer dan een afgezaagde hoorn van een ram. En die klinken allemaal op dezelfde manier.
Dus wie nog niet zal wakker zijn, is dat bij deze wel.
Bij deze, good morning. Good morning, Gens. Dit instrument en dit geluid integreert hij in zijn soundtrack. Dus dat wordt gespeeld door een van de hornisten. Naast nog heel veel andere exotische, zelfgemaakte percussie-instrumenten. Wat ervoor zorgt dat klankuniversum wat hij heeft gecreëerd perfect aansluit bij datgene wat je ziet.
Wel, ik ben heel benieuwd om dat nu met andere oren te beluisteren. De main theme van Planet of the Apes. Thank you. Ja, Dirk, ondertussen heb je meegedaan, hè?
Ja, ik kan het niet laten. Het werd zo aanstekelijk, die muziek. Alle muziek trouwens, waarvan ik houd. Maar ja, ik kan het niet laten.
Het is ook heel avontuurlijke muziek voor wat echt een blockbuster was, hè, Planet of the Apes?
Absoluut, heel avontuurlijk. Maar voor die tijd, geschreven in de jaren 60, zeer vernieuwend. Hè? Ongelooflijk vernieuwend. Dus een mijlpaal in de geschiedenis. Een mijlpaal, misschien ook een keerpunt in de geschiedenis van de filmmuziek.
Laten we het wat dichter bij het heden zoeken. Een film uit 1997, La Vita e Bella. En ook daar heb jij op een of andere gekke manier weer een heel persoonlijke band mee.
Ja, 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 klopt. Ik vind fantastische muziek. Ik heb verschillende keren gedirigeerd. Het is muziek die de ziel van die film capteert en dat op een onevenaarbare manier weergeeft eigenlijk. Enerzijds een combinatie van dat volkse element, bijna van de fanfare-achtige thema's, tot toch wel dat heel pakkend verhaal waar die film over gaat. Maar ik heb daar een heel speciaal verhaal bij, dat klopt. Toen Nicola Piovani, dus de Italiaanse componist die getekend heeft voor die soundtrack, daaraan aan het werken was, was hij ook te gast op een van onze edities van Filmfest. En hij vroeg aan Jacques Dubrul of er ergens een plek was waar hij een vleugelpiano ter zijn beschikking kon hebben en waar hij in alle rust kon werken. Nu, Jacques had even rondgebeld, conservatoria, muziekscholen, dat was allemaal niet mogelijk. En ik heb toen mijn eigen studio aangeboden, mijn eigen huis, mijn eigen studio aangeboden. Ik zeg van, kijk, ik ben nu toch bezig met repetities. Als Nicola wil, kan hij van mijn piano gebruik maken. En ik heb enkele dagen mijn studio ter beschikking gesteld, onder andere ook de piano, op de welke hij een deel van de muziek van La Vita e Bella heeft gecomponeerd.
Wauw.
Laten we gewoon eens luisteren naar muziek die al dan niet bij jou thuis geschreven is.
Who knows?
Thank you.
We zijn begonnen met La Vita e Bella, dat geschreven is al dan niet bij Dirk Thuis. En we zijn geëindigd met muziek uit Microcosmos. Ik ga nu ervan uit dat je gaat zeggen dat die bij jou thuis gefilmd is, in de tuin.
Want dat is een documentaire over insecten, hè?
Het had gekund, want ik ben al 30 jaar bevriend met de componist Bruno Coulet. Het had gekund, maar het is niet het geval.
Maar er is wel iets bijzonders aan die muziek. Op het einde hoor je zo nog precies een vlieg door de ruimte vliegen. Ja?
Ja, klopt. Die soundtrack is eigenlijk een combinatie van geluiden die bijna in de natuur hadden kunnen opgenomen worden. Dus hij heeft die geïntegreerd in een partituur die uiteraard naar filmmuziek ruikt, zoals dit vocale fragmentje. Maar in die soundtrack en in die film zijn er ook heel veel geluiden die ik voor het eerst heb gehoord in de geschiedenis van de filmmuziek, omdat we daar nu toch mee bezig zijn. Bruno is een fenomenaal componist die direct orkestraal denkt. En hij heeft mij verteld dat hij inderdaad speciaal voor die film een heel speciaal universum van klanken heeft gecreëerd, alsof ze zouden geproduceerd worden door de grassprietjes waar de wind dan doorwaait en door het geknars van de poten van de insecten, bij wijze van spreken. Dus zo heeft hij een heel universum van nieuwe klanken gegenereerd.
Maar dat is niet zo. Het is met instrumenten gemaakt dan?
Het is met instrumenten gemaakt. Dus hij is heel creatief omgegaan met wat kunnen instrumenten allemaal doen dan datgene wat ze gewoon zijn van te doen. En is daar op een fantastische manier in geslaagd. Dat doet mij ook onmiddellijk denken aan Penderecki bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die andere filmcomponist, ik maak nu even een klein zijsprongetje, die in zijn werk Trinity, geschreven naar aanleiding van de dropping van de bom op Hiroshima, ook de strijkers van het strijkorkest compleet andere dingen laat doen. Waardoor dat je ook de indruk krijgt dat je in een surrealistisch klankuniversum komt.
Ja. Dat zat eigenlijk wel in die muziek die we net hoorden, die klinkt heel rustig. Het zat heel erg in contrast met wat we eigenlijk spontaan zouden denken bij die grootse natuurdocumentaires zoals we ze kennen van, ik zeg maar iets, BBC of National Geographic.
Maar dat vind ik juist het interessante en het uitdagende. Met alle respect voor de Lonely Planets van deze wereld, daar hoor je wat je ziet. Je ziet wijde landschappen, je ziet tienduizenden gnoes, de Masai Mara, en dan hoor je gigantische grote symfonische muziek bij. Maar wat Bruno Coulet durft doen, dat is daar tegenin gaan en juist met heel kleine elementen dat soort van scènes enceneren.
We gaan even een heel grote stap terugzetten in de tijd naar het begin van de filmgeschiedenis met Charlie Chaplin en The Kids.
Thank you.
prachtige muziek van Charlie Chaplin bij zijn eigen film, The Kid. Want hij was van alle machten thuis, hij maakte zijn films, maar hij schreef ook de muziek. We hadden ze bijna niet gehad, want hij was verwikkeld in een echtscheiding toen de film was opgenomen en zijn vrouw wou beslag leggen op de opnames en hij heeft die gesmokkeld naar Salt Lake City in koffieblikken. Dus kijk, maar hij is er gekomen. En ja, Charlie Chaplin heeft deze muziek opnieuw opgenomen in 1972. De film is natuurlijk van 1921.
Wel, kijk, wellicht is Charlie Chaplin misschien avant la lettre een van de allereerste filmmuziekcomponisten zonder het zelf te weten, omdat hij, zoals u net zei, ook alles onder controle wou houden. Het is zeer moeilijk te achterhalen hoe de partituur uit 1921 eruit zag, omdat daar geen dat is niet gedocumenteerd. Wat we wel weten is dat in 1972 dat hij de muziek opnieuw heeft gecomponeerd. Nu, heel veel mensen stellen de vraag, ja, maar kon Chaplin dan effectief componeren? Zat hij dan aan de tafel, zoals Beethoven, en schreef hij dan de partituur uit? Het antwoord is natuurlijk nee. Hij was een hummer. Hij zong zijn melodieën, gaf die door aan zijn assistenten en die schreven dat dan op papier. Wat wel belangrijk is, denk ik, dat Chaplin als geen ander wist wat voor soort muziek paste bij de personages die hij nota bene zelf heeft gecreëerd. Dus eigenlijk op dat vlak kon ik mij geen andere filmmuziekcomponist voorstellen. En zeer recentelijk nog is de partituur nog eens herwerkt in 2016 door Timothy Brock, die op vraag van de Chaplin Trust nog eens door de partituur is gegaan om het nog wat rijker te maken. En een paar maand geleden, ja, in september hebben we die partituur voor het eerst terug in België uitgevoerd met de Brussels Philharmonic. Ik vind het een schat van een partituur. Ik vind het een fenomenaal meesterwerk.
Wat je trouwens ook, recent, want jij hebt die gedaan, hè, die uitvoering met de Brussels Philharmonic. Wat je onlangs ook met hen gedaan hebt, is een volledige nieuwe plaat opgenomen naar aanleiding van de 20e verjaardag van de World Soundtrack Awards.
Dat klopt. De plaat heet Tribute to the Film Composer. Het is eigenlijk een titel die we ontleend hebben aan een werk van John Williams, waar hij een soort collage heeft gemaakt van 22 bekende filmthema's. Naar aloude gewoonte brengen we elk jaar een cd op de markt met Filmfest Gent. Dit jaar werd dat ook in vraag gesteld natuurlijk, want wat doe je als je in een studio maar met 40 muzikanten mocht opnemen en je krijgt een partituur voor 80 muzikanten, wat doe je daar dan mee? Wel, wat hebben we gedaan? Ik heb op elke partituur in alle stilte daar een clicktrack opgezet. Wat een beetje tegen mijn principes is, maar we konden niet anders. En we hebben dan elk werk in verschillende layers opgenomen. Ik moet zeggen dat het resultaat verbluffend is.
Dus je hebt je orkest eigenlijk in vier gekapt of zo? Of?
Ja, klopt. Ja. We hebben dus eerst de blazers en de percussie opgenomen, dan de strijkers en dan piano, harp en dan de solisten.
Maar uiteindelijk klinkt het alsof één orkest is samengekomen.
Het klinkt alsof één orkest is samengekomen, mede omdat Brussels Philharmonic en de muzici daarvan gewoon zijn om op clicktrack te spelen en dat die dat alleen gebruiken als een soort ritmische guide doorheen de partituur, maar dat ze toch in staat zijn om te fraseren en op een zeer muzikale manier de partituur naar voren te brengen.
Wel, we zijn heel benieuwd. Hè? Jeroen en ik hebben er één stuk uitgekozen uit een film die wij allebei gezien hebben in onze eigen jeugd. Een film van Steven Spielberg met muziek van de grote John Williams. Dit is muziek uit Hook. Thank you. was muziek uit Hoek, die dus afgelopen zomer is opgenomen onder leiding van Dirk Brosset, uitgevoerd door Brussels Philharmonic Orchestra.
Prachtige muziek. En je vertelde over die clicktrack, maar is dan ook niet het gevaar dat de muziek te mechanisch gaat klinken? Want daarvoor heb je natuurlijk een dirigent om het wat leven te geven, emotie te geven.
Klopt. Maar ik heb in die clicktrack enkele onregelmatigheden ingebouwd. Enkele rubati, enkele kleine tempowisselingen, zodanig dat, inderdaad, dat je niet de indruk krijgt dat het op een klik is opgenomen. En dit klinkt zeer, zeer natuurlijk, moet ik zeggen.
Ja, prachtig.
Toch nog even meegeven dat wie wil vanavond dus de World Soundtrack Awards live kan meemaken vanuit zijn eigen, vanuit zijn eigen bubbel. En daar wordt vooral ook muziek live gebracht van Gabriel Jaret. Die ging een Lifetime Achievement Award ontvangen hier in Gent. Alleen gaat dat helaas niet fysiek door. Hoe zit dat nu weer?
Nee, dat gaat niet fysiek door. Tot voor enkele dagen was dat wel zo gepland. Maar laatst zondag kreeg ik een telefoontje van hem vroeg in de ochtend om te zeggen van Dirk, ik kom niet naar Gent. Het spijt mij verschrikkelijk. Ik heb hem dan toch overtuigd om dat wel te doen. Ik zeg, je kunt dat niet maken om een Lifetime Achievement Award niet te komen ophalen. We hebben dan alle mogelijke regelingen getroffen, zodanig dat alles coronavrij kon verlopen. Dus we hebben dat ook ingeplikt, zowel audio als een kleine getuigenis van Gabriel. Ik denk dat het een zeer boeiende livestream-uitzending wordt deze avond.
Je noemde Gabriel, want jij mag Gabriel zeggen, hè? Je noemde hem eerder deze week een bloedverwant.
Ja, het is absoluut een bloedverwant. Het is van al die honderden filmcomponisten waar ik heb mee samengewerkt. Op een paar na heb ik met elk van hun een zeer goede band. Maar één daarvan is echt een bloedverwant, omdat we over verschillende thema's binnen de muziek, maar ook buiten de muziek, hetzelfde denken. En we zijn echt blood brothers. Dus en dat is Gabriel Jaret.
Ja, natuurlijk. En deze week was hij dan wel heel even in Brussel. Hoe zijn die opnames verlopen? Want hij was er wel bij om zelf piano te spelen op de stukken die we dan vanavond te zien krijgen.
Ja, dat klopt. Hij is letterlijk met de taxi van Parijs naar Flaget gereden. Daar hebben we hem naar zijn loge geleid. Van de loge naar het podium. Heeft daar zijn vier pianostukken gespeeld, twee interviews gedaan, terug in de taxi en terug naar Parijs. Letterlijk. Dus we hebben het zo veilig mogelijk laten verlopen.
Ja, we gaan luisteren naar muziek van de man. Muziek uit de film Camille Claudel en het stuk heet Camille. Camille was dat van Gabriel Jarret. Zit dat vanavond ook in de playlist, Dirk, van de World Soundtrack Awards?
Nee, dit zit niet in de playlist. We hebben uiteraard een keuze moeten maken, mede omdat we andermaal maar over 38, 40 muzici beschikten. Maar Crazy Tom zit erin, Talented Mr. Ripley en ook de score waarmee hij de Oscar heeft gewonnen, The English Patient.
Een van de mooiste momenten op de World Soundtrack Awards voor mij waren vorig jaar, toen er een prijs werd uitgereikt aan Frederik de Vreese. Hij was al een hele oude man, hè, 91 toen al, denk ik. En ja, hij kon nog wel opstaan, maar hij kon niet meer naar het podium komen. Hij was duidelijk echt verguld dat hij in de bloemetjes werd gezet. En het was ook een uniek moment om die muziek nog eens live te horen. Prachtige muziek.
Ja, fantastische muziek eigenlijk. Symfonische muziek. Heel het uiveren van Freddy is fantastisch trouwens. En dank aan deze radio die daar heel veel aandacht heeft aan besteed de afgelopen weken. Dank u daarvoor. We kunnen niet genoeg onze eigen componisten in de kijker en in de bloemetjes zetten. Maar kenmerkend aan zijn muziek is meestal geschreven voor groot symfonisch orkest. Een ongelooflijk rijke instrumentatie. En altijd met een vleugje melancholie in de ondertoon van de muziek.
Ja, meer zelfs. Vorig jaar op diezelfde World Soundtrack Awards mochten Jeroen en ik tijdens de avond zelf een prijs uitreiken. Dat was die voor de Public Choice Award. Die ging naar John Powell. En John zei tijdens zijn dankwoord dat hij zich eigenlijk een beetje niet op zijn plaats voelde, want net was die muziek van Frederik de Vreese live uitgevoerd. En hij zei, dit is zo mooi, ik had er nog nooit van gehoord. En volgens hem was het de beste muziek om seks op te hebben.
Ik heb dat nog niet geprobeerd, maar je brengt mij op een goed idee. Let's try. Let's give it a try.
Het is nog vroeg op de dag, maar we gaan misschien al eens luisteren naar die prachtige muziek van Frederik de Vreese een maand na zijn overlijden. Hè.
Wat zijn je plannen nog vandaag, Dirk, nu je een lege agenda hebt?
Ik ga nog een beetje componeren. Ik moet zeggen dat die coronatijden al mijn concerten hebben geschrapt. Daar ben ik heel triestig om. Maar anderzijds heb ik een zee van tijd om te componeren, om al die boeken te lezen die ik altijd had willen lezen, et cetera, et cetera.
Want dat moet er toch nog even bij zeggen, dat zijn we eigenlijk helemaal vergeten. Je bent dit jaar 60 geworden, proficiat daarvoor, maar je viert ook je 40 jaar carrière.
Klopt.
En met dat je zegt, al je concerten zijn in het water gevallen, dat wil dus ook zeggen dat die opgeschoven worden naar volgend jaar?
Ja, volgend jaar vier ik 61 jaar en 41 jaar carrière.
Dat is een gek aantal, maar kijk, het zijn gekke tijden ook. Hè?
Aanleiding is goed om Dirk Brosset nog eens voor het orkest te zien staan en te horen muziek spelen.
Mogen wij jou alvast hartelijk danken om hier de spits af te bijten samen met ons van deze, ja, wat is het toch, een gekke marathon die we onszelf hebben aangedaan.
Ja. Maar ook hier, ja, opnieuw, elke aanleiding is goed om naar prachtige filmmuziek te luisteren.
En dit uurtje is zo voorbij gevlogen, dus die 8 uur gaan voorbij zonder dat je het weet.
Dankjewel, Dirk. Thank you.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.